We willen het woord van de Heere gaan openen opnieuw in het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de gemeente te Rome. Uit het 8e hoofdstuk willen we lezen vanaf vers 31. De schriftlezing Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. We willen opnieuw luisteren naar de Dordtse leerregels. Aan de beurt is uit artikel 5, de paragrafen 9 tot en met 11, om dan volgende week voor het laatst naar de paragrafen 12 tot en met 15 te luisteren als de Heer het ons geeft. Maar vanavond Dordtse leerregels, artikel 5, de paragrafen 9 tot en met 11. Er wordt gesproken over de volharding der heiligen. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook naar de mate van het geloof, waarmee zij zeker geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk, dat ze hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. Ten slotte uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitschades dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader alle vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geef met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Geliefde gemeente, langzaam maar zeker komen we tot een afronding van de behandeling van de Dordtse leerregels. Hierna nog één preek over de paragrafen 12 tot en met 15. Het is een belijdenisgeschrift waarin het hart van het geestelijke leven mag kloppen. Indringend en ernstig is daarin de doodstaat van de mens getekend. En tegen die donkere achtergrond mocht Gods soevereine genade en Gods verkiezend welbehagen gaan oplichten. God neemt redenen uit zichzelf om verloren mensen te redden en te zaligen in Christus Jezus. Er is gesproken, artikel 1, over de verkiezende liefde van God de Vader. Artikel 2 over het verzoenend lijden en sterven van Christus. En in artikel 3 en 4 over de levendmakende bediening van de Heilige Geest. En in het 5e en in het laatste artikel gaat het dan over de bewaring van de gelovigen in tijden van nood en van aanvechting. De uitverkorenen worden bewaard tot de zaligheid. Er is geen afval der heiligen. Er is wel de volharding der heiligen. En dat is de thematiek van het laatste hoofdstuk. Het heil ligt vast in de drie enige God. Maar nu willen de Dordtse vaderen in die laatste paragrafen van dit geschrift erop wijzen dat Gods volk ook zekerheid van het heil kan ontvangen. Ze hoeven niet met een misschientje de eeuwigheid in. De gelovigen kunnen verzekerd zijn van de volharding, kunnen verzekerd zijn van hun zaligheid. Dat hoeft niet twijfelachtig te blijven. En dat blijkt ook wel uit de paragrafen die vanavond aan de beurt zijn. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema de zekerheid van de volharding. Beleden, beleefd, bestreden. De zekerheid van de volharding. Allereerst beleden, in de tweede plaats beleefd en tenslotte bestreden. De zekerheid van de volharding. Het zou maar zo kunnen zijn dat er dan iemand vanavond in de kerk zit die bij het horen van het preekthema de wenkbrauwen wat heeft gefronst. Het gaat immers wel over grote zaken. De zekerheid van de volharding. En u wordt er altijd een beetje onrustig van. Want u kent ze immers. Mensen die het altijd maar hebben en altijd maar weten. De godsdienst die het geloof altijd heeft. Nooit twijfelen ze. Nooit wordt hun geloof bestreden. En u hebt er voor uzelf maar zo de vragen bij. En dat is aan de ene kant ook wel te begrijpen. Want hoeveel zogenaamde zekerheid is uiteindelijk ook niets anders dan inbeelding en beschouwing. Wat zijn er ook veel bezittende mensen die uiteindelijk nog nooit arm zijn gemaakt. Ze zijn nog nooit door de Heilige Geest aan zichzelf ontdekt. En ze weten niet wat het is om als een uitgewerkte zondaar oog in oog te staan met een heilig en rechtvaardig God in de hemel. Het kan best zijn dat zulke bezittende en gelovende mensen vanavond ook wel in ons midden zitten. Uiteindelijk meent u het te kunnen doen met uw eigen gemaakt geloof. U spreekt wel van de Heere Jezus. U roemt wel over het werk van de Heere Jezus. Misschien zegt u ook nog wel wat over uw zonde en over uw schuld. Maar nog nooit bent u werkelijk in de schuld voor God gekomen. U hebt uzelf of anderen hebben dat gedaan. De handen zo snel opgelegd. En u meent dat het wel goed zit met u. En u wilt er niet van horen dat u van uzelf een zondaar bent die de eeuwige dood heeft verdiend. En je komt in verzet als je schuld wordt aangewezen en alle vermeende eigen gerechtigheden worden ontmaskerd als een wegwerpende kleed. Daar wilt u uiteindelijk niet van weten. Want dan komt u er zelf buiten te staan. En alle grond onder de voeten wordt dan weggenomen. Dan houdt u niets meer over. En dan wordt het in u, in jou, een totaal afgesneden en verloren zaak. En daar wilt u niet aan. En dat kent u niet. Nog nooit hebt u gelegen als een rechteloze aan de troon van Gods genade. En nooit heb jij als een die zichzelf de eeuwige verlorenheid hebt waardig gemaakt bij de drie enige God gebedeld om genade. En ondertussen meent u het wel te bezitten. Ondertussen meent u wel een kind van God te zijn. En u bouwt wat voort op algemene godsdienstige indrukken. Dat is toch een aangrijpend. Het is een reëel gevaar. Ook in onze kerken. Mensen die zichzelf kunnen blijven en ondertussen menen het heil te bezitten. Ze kunnen de zonden aan de hand houden en ondertussen menen de hemel wel in te kunnen gaan. Het bloed van Jezus, nee, zo wordt het niet gezegd. Dat begrijpen we wel ook wel dat het zo niet kan. Maar zo is het uiteindelijk, functioneert het wel in de praktijk. Het bloed van Jezus zal toch wel redden. Maar zalig worden kan alleen in een weg van zichzelf verliezen. Zichzelf verloochenen. Zichzelf kwijtraken. En het is toch waar wat die oude vromen vroeger al zeiden. Gods volk, die kan er tegen als ze bij eens op de keursteen worden gebracht. En uiteindelijk, dat horen ze ook zo graag. En waarom? Omdat ze het zo nauw nemen met God en met de waarheid van Gods woord. En daarom staan ze naar de waarheid. Die is tot ontgronding van zichzelf en tot opbouw in Christus. En wie niet wil weten van zelfonderzoek en van waarachtige zelfbeproeving, die heeft uiteindelijk te vrezen. Want de mensen die het altijd maar hebben en de mensen die nooit eens twijfelen en zich altijd een kind van God weten, die mogen er wel eens aan gaan twijfelen. En wees dan maar bang voor jezelf. Want beter 1000 maal getwijfeld dan u zelf 1 maal voor de eeuwigheid bedrogen. In de dagen van de Heere Jezus waren ze er ook. Mensen die meenden in te kunnen gaan. Maar de Heere Jezus Christus die moest tegen hen zeggen: ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. En wat dat betreft is er ook veel voor te zeggen voor die bekende uitdrukking: wie nooit heeft getwijfeld, heeft nooit echt geloofd. Maar we kunnen natuurlijk ook in het andere uiterste vervallen. En dat mag zeker niet. Want zekerheid is wel bijbels en is ook gereformeerd. Rome en de remonstranten die meenden dat een mens nooit tot zekerheid kon komen. Zelfs in het laatste uur van zijn leven kon iemand altijd nog zijn geloof verliezen. En nooit kan iemand echt zeker zijn van de uitkomst van zijn levensreis. De Dordtse vaderen die nemen daar terecht afstand van. Zekerheid is wel degelijk mogelijk. En het ware geloof kent zekerheid. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En het wordt nou beleden op grond van Gods woord. Omdat de drie enige God verkiest, bewaart en zalig maakt, daarom zullen de zijnen volharden tot het einde. David, die heeft dat er ook van mogen zingen. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken van uw handen. En Asaf die beleed het: gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. En we hebben ervan mogen lezen in die brief van Paulus, als hij daar toch ook spreekt over de zekerheid. Ik ben verzekerd. Een zekerheid die jij vindt in Christus Jezus, onze Heere. Maar het valt hem wel op, dat paragraaf 9, dat hij eigenlijk maar heel voorzichtig spreekt over die zekerheid. Want dan staat er toch: kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. Kunnen. Die zekerheid is dus niet altijd even sterk aanwezig. Het kan variëren. Dordt heeft dus ook oog voor die twijfelaars, voor die tobberts, voor die zuchters. Ja, op het kerkelijke erf, ja, daar kan soms wel eens wat meewarig worden neergezien op hen die nog zoveel strijd kennen. En die telkens maar weer in de aanvechting terechtkomen. Maar de Dordtse leerregels, de vaderen die weten van de strijd die Gods kinderen kunnen kennen. En daarom spreken ze ook over kunnen verzekerd zijn. Dat ligt niet altijd even sterk. En het ligt niet altijd even in de beleving even vast. Maar aangezien het geloof, ook het allerkleinste geloof, een genadegave van God is, ligt daar wel zekerheid. Nou, wat ook beleden in paragraaf 9. En ze zijn het ook naar de mate van het geloof. Die zekerheid, die wordt dus beleden naar de mate van het geloof. Het geloof kent trap en mate. Het wordt door God geschonken in de wedergeboorte, maar dan moet het nog wel tot openbaring komen. Het moet geoefend worden. Het moet nog leren lopen. Dat gaat ook met vallen en met opstaan. Zo ligt het toch in elke geboorte. Een pasgeboren baby, die kan nog niks. Een pasgeboren baby is helemaal afhankelijk van de zorg van vader en moeder. Maar bij het groeien kan zo'n kindje ook steeds meer. De eerste stapjes, de eerste woordjes, de eerste keer op de fiets. Alles gaat zo'n kind dan leren. En zo ligt het nou ook in het geloof. Er zijn trappen in het geloof. Johannes, die schrijft dat er ook over in zijn eerste brief. Er zijn zuigelingen in het geloof, kinderen, jongelingen, vaders in het geloof. Er is dus onderscheid. Want er zijn kleinen in de genade, maar ook jongelingen en vaders in de genade. En zo'n zuigeling, die drinkt alleen maar melk. En die is nog niet toe aan de vaste spijzen. Maar zij die die vaste spijzen tot zich mogen nemen, die mogen ook duidelijker de kracht van het geloof beoefenen. En zekerheid wordt ontvangen door het geloof. Ze is ermee verbonden. En u weet dat wel, hè, zondag 7, het ware geloof, dat bestaat uit weten en vertrouwen. Maar nu is er dus wel een onderscheid tussen een sterk geloof en een zwak geloof. Het sterke geloof kent een sterke verzekering. Maar het zwakke geloof, een zwakke verzekering. Het ene kind van God is het andere niet. En ook is Gods kind niet altijd hetzelfde gelegerd. Er kunnen tijden zijn dat het geloof niet zo krachtig is. Dat het geloof kwijnende is. Terwijl het op een ander moment in het leven wel krachtig is. En het zwakke geloof, en daarin kunnen we toch het verschil zien. Het zwakke geloof heeft meer het zoeken in zich. Het zoekt de zaligheid buiten zichzelf in Christus. En het zoekt naar een borg voor de schuld en naar een middelaar voor het hart. Maar het sterke geloof, die heeft dat mogen leren vinden. Het zwakke geloof, dat is een komen tot Christus. Met al uw schuld, met al jouw zonden, met je noden, met uw vloekwaardigheid, in uw verlorenheid, in jouw zondaarsbestaan. Komen tot Jezus. Maar het sterke geloof, dat mag rusten in Christus. Het sterke geloof mag neerzakken op het volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. En het mag leunen en steunen op die volkomen zaligmaker. Het heeft de rust gevonden. De rust in het bloed van Christus. De rust in de barmhartigheid van God. De rust in Gods verkiezend welbehagen. En hoe sterker het geloof mag zijn, hoe meer zicht er ook is op de Heere Jezus Christus en hoe meer zekerheid er ook gevonden mag worden. En naar de mate van dat geloof kan Gods volk ervan verzekerd zijn dat ze zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk. Dat is een lidmaatschap dat is verworven door de Heere Jezus Christus. Hij heeft ze betaald met zijn bloed en hij heeft verzoening voor hen gevonden. Dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Als een zondaar tot Christus mag uitgaan, dan mag hij in de Heere Jezus Christus alles vinden. Rechtvaardiging, heiliging en een volkomen verlossing. En dat is wel onderscheid. Naar de mate van het geloof. En als Gods geest een zondaar tot leven brengt, dan komt daar die schreeuw om genade. Dan mag zo'n een door de klanken van de wet als een verlorene, maar door de boodschap van het evangelie als een hopende de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. Want uiteindelijk kan het fundament van het behoud alleen maar het werk van Christus zijn. In die geestelijke groei zal ook meer en meer worden verstaan wat er in de Heere Jezus te vinden is. Die zekerheid wordt dus niet gevonden in de mens. Met zijn ervaringen, met zijn indrukken, met zijn bevindingen. Maar die zekerheid van het geloof, dat is dat een zondaar die door de Heilige Geest wordt onderwezen, dat hij mag zien dat de vastheid en de zekerheid buiten hemzelf ligt. En dan mag worden gezien de vastheid van Gods raad, de vastheid van Gods belofte, de volkomenheid van het werk van Christus en de kracht van de Heilige Geest. En die grond, die biedt alleen vastheid. En naar de mate van het geloof mag hij daarin delen en mag hij daarvan roemen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte vanuit de 10e paragraaf. Die zekerheid van de volharding die wordt beleefd. De Dordtse leerregels die beleiden dus duidelijk de zekerheid van de volharding. Maar dan wordt er toch wel de vraag, hoe komt Gods volk nou aan die zekerheid? En daar wordt dan op ingegaan in paragraaf 10. En heel opvallend wordt dan toch eerst gezegd hoe het niet ligt. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschiet. Van dweperij en geestdrijverij willen de Dordtse vaderen niets weten. Een bijzondere openbaring buiten het woord van God om, als bron van de zekerheid, die wordt afgewezen. Want in de dagen van de Dordtse synode was er ook de doperse stroming die niet zoveel waarde hechtte aan Gods woord. Men beriep zich op de Heilige Geest en op het inwendige licht. Men kreeg invallende waarheden die niet nou direct uit de schrift opkwamen, of die in een hele andere context stonden beschreven. Men bouwde zijn zaligheid op allerlei ingevingen, op allerlei dromen of op allerlei visioenen. Zulke mensen waren er toen, maar zulke mensen zijn er vandaag de dag nog steeds. Uiteindelijk is voor hen Gods woord niet voldoende. Ze wachten op een bijzondere ingeving Gods door een droom, een visioen of een aparte aanspraak van God. Het is voor hen te gewoon dat de Heere door middel van zijn woord wil spreken. En hun ervaringen, bevindingen en belevenissen zijn soms nog belangrijker dan Gods woord. Hun ervaring is de norm geworden. En die vorm van mystiek, het is een groot gevaar. Want niet wat Gods woord zegt is bij hen doorslaggevend, maar het gevoel, de ervaring, de bevinding is doorslaggevend. Een eigen ervaring wordt dan het einde van alle tegenspraak. Als ik het voel, dan is het echt. Als ik het niet voel, dan is het niet echt. Maar waar het gevoel, waar aparte belevenissen en ingevingen gaan domineren, daar wordt de zekerheid verloren en wordt ook de grond onder het geloof weggenomen. Gods woord dient de voornaamste plaats te hebben. En God bindt een mens ook aan zijn woord. En ook in de gereformeerde gezindheid dreigen velen op dit punt te ontsporen. Dan kan het wel eens gebeuren dat iemand zegt, ja, ik heb het zo geleerd van de Heilige Geest. En daarmee, punt. Ook al is het niet naar het woord van God, maar als het nu zelf eenmaal zo ervaren, dan is het goed. Maar zo stelt een mens zichzelf als norm. En stelt hij zichzelf boven het gezag van Gods woord. En het zit toch zo in ons aller hart om een bijzondere ervaring en een aparte belevenis te willen ontvangen. Maar daar wil paragraaf 10 ons nu voor waarschuwen. Want wie aan de haal gaat met een aparte gebeurtenis, zonder dat dit hem terugbrengt naar het levende woord van God, en die laat daarmee zien dat die aparte bevinding er een van de duivel is geweest. Want de Heere zal zijn woord altijd terugleiden en altijd terugbrengen naar het woord van God. En buitengewone ervaringen, die verdwijnen vaak snel weer. Het is toch waar wat men vroeger zei. Even genoten, maar ook zo snel weer toegesloten. En dat blijkt toch ook wel zeker als het alleen gaat om die ervaringen buiten Gods woord om. De Heer Jezus, hij heeft er ook mee te maken gehad. Want vele wonderen en tekenen heeft hij verricht. Mensen kwamen daar ook op af, op dat bijzondere wat hij had gedaan. Maar het had uiteindelijk geen blijvende uitwerking op die scharen van mensen. Nee, alleen het woord van God blijft en beklijft. En daarom wijzen de Dordtse vaderen een andere weg om te komen tot de zekerheid van het geloof. maar uit het geloof aan de beloften Gods, die in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. De beloften van God, die zijn de grond van het geloof. En geloofszekerheid gaat nooit buiten het woord van God om. Het gaat dus om een zekerheid die is gefundeerd in de belofte van het woord van God. En de gelovige die houdt God voor waarachtig, zoals hij zichzelf openbaart in zijn woord. En Gods beloften, die zijn in Christus Jezus, zijn ze ja en amen. Ze liggen vast in hem. In Christus vinden Gods beloften hun vervulling. En een zondaar vindt alleen maar vastheid en zekerheid in Gods woord. En Gods woord, het is een belovend woord, waarin mag worden gevonden wie de Heere wil zijn voor zondige mensen en wat hij aan hen wil schenken. En God wil ook niet van dat woord af. Daar kunnen we uiteindelijk ook van op aan. Diverse mensen onder ons hebben een bedrijf. Stelt u zich nou eens voor dat u van iemand een mondelinge toezegging hebt gekregen om een bepaalde opdracht te mogen uitvoeren. Maar nu verkeert uw bedrijf in zwaar weer. En het is eigenlijk nodig om die opdracht zo snel mogelijk uit te voeren. Maar nu hebt u niet meer dan alleen maar die mondelinge toezegging. Dan kunt u toch uitkijken naar die schriftelijke bevestiging van die opdracht. Want als u dat getekende contract zwart op wit voor u hebt, ja, dan hebt u ook vastheid. En dan hebt u ook zekerheid. Nou, nu biedt Gods woord die vastheid en die zekerheid. Het is het woord van God getekend met het bloed van de Heere Jezus Christus en bevestigd door de werking en de kracht van de Heilige Geest. Ja, Gods belofte. Ze hebben dikwijls een specifiek adres. Maar nooit mogen we denken dat er voor onbekeerden geen beloften in de Bijbel staan. Want juist tegen de donkere achtergrond van de verdorvenheid van de mens gaat de waarde van Gods beloften zo oplichten. Want misschien zit u in de kerk en bent u bedroefd om uw zonde. Je hebt gezien dat je tegen God en tegen Gods wet hebt overtreden. En u hebt al geprobeerd om uw leven te veranderen. Maar het gaat niet, het lukt u maar niet. En het bepaalt u bij uw eigen ongerechtigheid en bij Gods eisende gerechtigheid. En het leeft in uw hart, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En daarom ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Maar wie dan zo is bepaald bij eigen schuldigheid, dan mag daar toch dat belofte woord van God klinken. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, zo zegt de Heere Jezus Christus. En dat mag dan toch dat wonder zijn, dat er bij God vergeving is. Maar is dat er wel voor mij? Kan ik daar nou wel bij horen? Zou de Heere mij wel bedoelen? Ja, dat kan zo'n strijd, dat kan zo'n aanvechting geven. Want God, die staat in zijn recht als hij jou voorbij gaat. Maar dan mag opnieuw de belofte van het evangelie tot u komen. Wat heeft de Heere Jezus het immers niet gezegd? Ik ben gekomen niet om te roepen rechtvaardigen, maar om te roepen zondaars tot bekering. En in het boek Ezechiël horen we de Heer al zeggen: zo waarachtig als ik leef, zo spreekt de Heere Heere, dat ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Dat zijn beloften uit het woord van God. En wat een genade als een zondaar mag uitgaan, als een verlorene mag buigen, maar als die toch mag roepen om Gods genade op grond van dat woord van God. Want in die belofte, dan mag toch de vrijmoedigheid worden gevonden om steeds maar weer naar God terug te kruipen en de Heere te bidden om vergeving. Het ware geloof is toch voortdurend aangewezen op de beloften van God. En het ware geloof, dat kan ook niet rusten voordat het Christus mag hebben gevonden in de beloften van het evangelie. En het leert pas rusten als het mag zinken op zijn volbrachte werk. Het is de Heilige Geest die daarop aanwerkt. Want daar wijst paragraaf 10 ons als tweede op. Uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn. Ik hoop dat u het begrijpt wat ik nou zeg, maar we zouden zelfs kunnen zeggen dat het woord van God op zichzelf niet voldoende is. Dan ligt dat niet aan dat woord, maar dat ligt dan aan ons hart. Het hart van een mens is van zichzelf toegesloten voor het woord van God. En Gods woord ketst af op de hardheid van ons hart. En daarom is het werk van de Heilige Geest zo onmisbaar, die het hart opent voor Gods woord. Want zonder het toepassende werk van de Heilige Geest zal ook een ruime prediking van de belofte uiteindelijk niets uitwerken. Nee, een trinitarische prediking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die is noodzakelijk. Een prediking waarbij de Heilige Geest het door Christus verworven heil uitdeelt en toepast aan het hart. Een prediking waarin het voorwerpelijke en het onderwerpelijke hand in hand gaan. Want vandaag de dag wordt nogal eens eenzijdig de nadruk gelegd op de beloften van God. Ondertussen wordt er gezwegen over de wijze waarop de Heilige Geest die beloften gaat uitwerken in het hart. Het is nodig, en we hoorden dat net ook, om te wijzen op Gods beloften. Maar wat hebben we daaraan als we er niet bij kunnen komen? Als de handen te kort zijn, de voeten te zwak en de ogen te blind. En daarom dient toch de Heilige Geest eraan te pas te komen om het hart te openen voor het woord van God. En als Hij het woord van God gaat toepassen in het hart, dan overtuigt Hij als eerste van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan leert de Heilige Geest aan een Adamskind om zijn doodsvonnis te ondertekenen. Dan komt er een buigen onder het recht van God. En er komt een billeken van het recht van God. Maar de Heilige Geest doet dan ook verstaan dat grote wonder van Golgotha. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan wordt daar ook dat geloof gewerkt, dat het heil van Christus ook voor mij is. Want de Heilige Geest begeleidt dan Gods belofte woord met zijn overtuigende kracht, zodat het weerklank mag vinden in het hart en uitwerking mag vinden in het leven. Het mag worden verstaan dat de rechter in Christus is verzoend. En er wordt honger en dorst in het hart gewerkt naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En het geloofsoog mag worden geslagen op Christus in zijn lieflijkheid en in zijn heerlijkheid, in zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid. De Heilige Geest neemt de mens aan de hand en brengt hem tot de Heere Jezus Christus en lijft hem in Christus. En daar werkt hij de zekerheid van het deel hebben aan Christus, zodat geroepen mag worden: Abba, Vader. Zo is het de Heilige Geest die overtuigt van het kindschap Gods. Dat is ook noodzakelijk. Want het woord alleen zonder de werking van de Heilige Geest, het zal te vergeef zijn. En de Heilige Geest alleen zonder het woord, dan krijg je dat je eigen norm, dat je eigen ervaring de norm wordt. Nee, God komt zich te openbaren door de Heilige Geest, die dan ook gaat inleiden in de waarheid van Gods woord. Die twee kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Gods woord en Gods geest. Ze gaan samen op om te brengen tot de beleving van de zekerheid van de volharding in het hart van Gods kinderen. Maar daar blijft het er niet bij, want er wordt er in paragraaf 10 ook nog wat anders genoemd. Uit de ernstige en heilige oefeningen van een goed geweten en van goede werken. We zouden kunnen zeggen: aan de vruchten kent men de boom. En als de Heere het waarachtige geloof in het hart heeft gewerkt, dan verandert ook het leven. Dan komt er de begeerte voor God te leven. Dan komt er de strijd tegen de zonde. Dan komt er het verlangen om naar de wil van God te leven. zouden we dat misschien soms niet een beetje vergeten zijn. Dat we ons zoveel richten op de vergeving van de zonden, op de verzoening met God door het bloed van de Heere Jezus Christus. En inderdaad, dat is ook het meest wezenlijke. Maar dat de heiliging er maar een beetje bij hangt. Maar het zal toch zo zijn bij al Gods kinderen dat hun levenswandel ook verandert. En dat ze niet zo gemakkelijk daarmee een loopje kunnen nemen. En allerlei zonden toelaten in hun leven. Want alleen een nauw leven, dat geeft zekerheid. Een leven dicht bij de Heere en bij het woord van God geeft zekerheid. En wie daarin verslapt en wie toegeeft aan zondige begeerten, die zal dikwijls twijfels kennen. En zal in het donker leven. En misschien is dat ook wel de oorzaak dat u, die van genade mag leven, dat u maar zo weinig zekerheid kent. Telkens weer twijfelt u aan uw staat voor God. En u vraagt zich af of u wel een kind van God bent. Of dat u het uzelf hebt ingebeeld. En het zicht op Christus bent u zo snel kwijt. En de troost en de kracht van het verlossingswerk van Christus moet u vaak missen. En de ene zondag kunt u met volle vrijmoedigheid aanzitten aan de tafel des Heren. Maar de andere dag lijkt het alsof u alles alweer kwijt bent. Als dat zo bij u ligt. Kijk er uw leven eens op na. Zijn er misschien zonden die u aan de hand houdt? Heeft een vorm van wereldgelijkvormigheid jou misschien in de greep? Want dan denk ik aan die broeder. Er waren momenten dat hij rijk mocht getuigen van de weg waarin de Heere zijn genade aan hem had verheerlijkt. En hij wist wat het was om door de Heere opgezocht te mogen worden. En hij wist wat het was om de zaligmaker te mogen zien in zijn heerlijkheid. Maar er waren ook tijden dat hij zo somber en dat hij zo terneergeslagen was. Dan leek het wel alsof alles zo kil en zo koud van binnen was. En er kon niets hem troost bieden. Dan was hij alles kwijt. We spraken daar dikwijls over. Maar pas vele jaren later kwam de oorzaak daarvan aan het licht. Een bepaalde zonde bleek hem in de greep te houden. Hij wilde er wel van afkomen. Maar het lukte hem uiteindelijk niet. En telkens weer gaf hij daaraan toe. En dat kwelde zijn geweten. Want het is toch zo. De Heere zet zijn stempel niet op een slordig leven. Maar dan verdwijnt het zicht op hem. Op zijn genade. En op zijn barmhartigheid. Een onheilige levenswandel neemt zoveel zekerheid weg. En Dort die wijst dan op dat die zekerheid wel gevonden kan worden. Vanuit Gods woord, door Gods geest en door een heilige levenswandel. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitschades dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. De zekerheid van de volharding biedt troost. Als die zekerheid er niet was, dan was het voortdurend maar weer afwachten. Dan was het altijd maar weer hopen. En die onzekerheid, die sloopt een mens. Dat kennen we toch ook al in het natuurlijke leven. Stel je nou eens voor dat jij ergens bent aangenomen bij een bepaalde baas. Maar het was maar op tijdelijke basis. En je werk doe je met veel plezier. Maar een vaste aanstelling, die krijg je maar niet. Want vanwege economische ontwikkelingen weten ze niet of er op lange termijn voor jou nog wel werk in zit. En elke keer wordt jouw contract maar voor 3 maanden verlengd. En dan zit je toch steeds weer voortdurend in de spanning. Je vreest dat je uiteindelijk toch nog weg zou moeten. En door die spanning kun je je werk soms geen eens goed meer verrichten. En je voelt het alsof er voortdurend iemand over je schouders meekijkt. Die spanning, die is op den duur niet te dragen. Nou, veel sterker liggen toch met de zaligheid. Stel je nu voor dat je nooit zeker kan zijn van je behoud in Christus. En altijd maar weer die angst, altijd maar weer die twijfel. Zou ik niet alsnog afhaken? Zou ik niet alsnog verloren gaan? Zou ik wel volharden? Nou, die twijfel die kan een mens toch uitgeput maken. Maar de zekerheid van de volharding kan worden beleefd. Nee, geen zekerheid die de mens vindt in zichzelf.
maar een zekerheid die zich richt op Gods beloften, die in Christus Jezus vast en zeker zijn. Het anker wordt buiten het eigen levensschip geworpen in de grond van het volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Het heil ligt vast in de drie enige God. De zekerheid van het geloof. Maar de zekerheid van het gevoel, die vindt haar grond in de mens. En dan mag naar binnen worden gezien op het werk wat God in het hart heeft gedaan. Maar daar kan dan ook weer strijd en aanvechting gaan opspelen. En daar wijst tenslotte paragraaf 11 ons nog even op. Bestreden. Want soms heb je mensen op het kerkelijke erf die niet meer willen weten van twijfel. En ze hebben de stelling twijfel is zonde. En ze menen dat een twijfelaar te weinig en ook niet echt gelooft. Het is maar de vraag of zulke mensen de Bijbel aan hun kant hebben. Het zou ook kunnen zijn dat die mensen zelf last hebben van zelfverzekerdheid. Op welke grond dan ook maar. Maar uiteindelijk dat ze zelf niet de ervaring en de beleving kennen van het woord van God. Maar dat zij een zekerheid hebben die alleen maar is gebaseerd op een verstandelijke conclusie. En niet op de levendmakende bediening van de Heilige Geest. Want wat Gods geest werkt, dat zal de duivel toch nooit met rust laten. In het leven van Gods volk zal die zekerheid toch ook niet onbestreden en niet onaangevochten blijven. En daar gaat paragraaf 11 nou op in. En paragraaf 11 heeft ook voor Gods volk waarbij het zo vaak bestreden kan worden. Een hele schriftuurlijke lijn is dat ook. Ondertussen getuigt de schrift. Want we lezen toch in de Bijbel dat Gods volk de zekerheid van de volharding niet altijd gevoelt. Denk maar aan een Petrus. Een Petrus die over het water liep en op een bepaald ogenblik dat hij toch weer het zicht op de Heere Jezus kwijtraakte en dat hij naar beneden dreigde te zinken. Of denk aan Johannes de Doper. Johannes de Doper die het toch was, die in de gevangenis zichzelf afvroeg of de Heere Jezus wel werkelijk de Christus was. En Asaf in die 73ste psalm, die ook iets van de strijd kende. Die twijfel die komt voort uit de oude mens. Dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees strijden. Gods volk heeft zijn leven lang te strijden tegen de oude mens. Nee, want zo moeten we het wel zeggen. Twijfel is geen vrucht van genade. Dat moeten we ook helder houden. Twijfel mag ook niet worden gekoesterd. Twijfel is vrucht van het vlees, omdat de oude mens nog zo actief is. Daarom kan het vuur van de twijfel weer gaan oplaaien. Twijfel komt dus enerzijds voort uit het hart van de mens. En anderzijds, zegt paragraaf 11, uit de aanvechtingen van de vijand. En in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Die zware aanvechtingen die komen van buiten. De duivel bestrijdt Gods volk en valt hem op allerlei manieren aan. En juist als de storm van de aanvechting opsteekt, dan kan de vrees wel eens leven in het hart dat u de haven nooit binnenvaart. Denk maar aan die schipper, wiens schip vlak voor het vaste land voor anker ligt. Maar als in de nacht de storm gaat opsteken en als het schip gaat slingeren, dan kan de schipper nog wel eens die vrees hebben dat het alsnog omkomen wordt. Dat hij alsnog schipbreuk zal lijden. De zekerheid van het geloof is dikwijls aangevochten, dikwijls bestreden. Het wordt bedreigd door de stormwinden en de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Maar het wordt ook geplaagd door de twijfels van het vlees. En die proberen bij een kind van God de vaste ankergrond van Gods beloften en van zijn verkiezende liefde hem of haar daarvan af te brengen. En die strijd en die aanvechting, die is Gods volk niet vreemd. Misschien kent u het wel. Tijd dat u zichzelf afvraagt, heeft God zijn genade vergeten? Heeft God zijn barmhartigheden toegesloten? Zou de Heere nou nooit meer in gunst naar mij willen omzien? Het kan zo in de benauwdheid brengen. Maar dan mag het ook de troost zijn. God de Vader alle vertroostingen. Laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden. Maar geef met de verzoeking ook de uitkomst. En wekt in hen de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest weer op. Daar komen we toch ook dikwijls tegen in de schrift. Juist in het donker en in de strijd en in de aanvechting klampt Gods volk zich vast aan het belofte woord van God. Op de puinhopen van Siklag mocht David zich sterken in de Heere. En met de vijand voor de deur en geen eten in de stad mocht Habakuk toch van vreugde opspringen in de Heere. En in de buik van de vis was daar het geloofsvertrouwen van Jona. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weer aanschouwen. En hier mag die geloofzekerheid worden beoefend. Die geloofzekerheid is er daar, wanneer een in zichzelf totaal verloren zondaar de toevlucht mag nemen tot die borg en zaligmaker. En op hem leert te betrouwen, zoals de Heere zich in zijn woord mag openbaren. En de Heilige Geest die leert dan de schuld in te leven. Dan mag ook worden gezien dat Christus voor al die zonden heeft betaald. En dat Hij bij machte is. En dat Hij bereidwillig is om een zondaar op te zoeken en te zaligen. Dat is de zekerheid van het geloof waarin God de eer mag ontvangen. En vanuit die geloofzekerheid mag ook wel eens daar die gevoelszekerheid zijn. Dat is ook een zegen. Als het werkelijk ook met kracht mag worden ervaren. Maar die gevoelszekerheid, die wordt dikwijls bestreden. Maar dan zal Gods volk het telkens weer ervaren. Dat waar de gevoelszekerheid wordt gemist, dat ze de geloofzekerheid mag behouden. En dan belooft de Heere, dat als de weg door het donker gaat, dat Hij de olie van de Heilige Geest toch ook weer op het vuur zal gooien. En zegt hij, dat gaat nooit buiten de middellijke weg om. Dan mag u weer naar de Bijbel grijpen. Dan gaat u weer bidden. En dan komt u ook anders onder de prediking. En de Heilige Geest die brengt de levende kerk dan ook steeds weer opnieuw terug bij het woord van God. En er mag in dat woord van God iets worden gevonden en iets worden gesmaakt van het werk Gods ter zaligheid van een zondaar. Het is zo aan het einde van de Dordtse leerregels. Het is hoge stof die de Dordtse vaderen aanroeren. En een onbekeerde en een onwedergeborene, die zal daar voor zichzelf ook nooit bij kunnen komen. Maar zij hebben ook zekerheid. Maar weliswaar een hele andere zekerheid. Want wie nog zonder de Heere Jezus Christus door het leven gaat, en wie nog altijd met een openstaande schuld door het leven gaat, die weet het ook zeker. Als het blijft zoals het nu ligt, dan ga ik voor eeuwig verloren. En als het zo blijft, dan zal ik door God worden weggeworpen in het eeuwige vuur. En daarom ligt er ook nog een woord in voor die onbekeerde zondaar. Voor die zondares die het leven met de Heere Jezus Christus mist. Zie toch het heil dat er in de Heere Jezus Christus te vinden is. En leef niet langer aan de zaligmaker van zondaren voorbij. Hij is het waard om gediend te worden. En hij is ook bereid om in uw leven dat ware geloof uit te werken. Een betere koning dan koning Jezus is er niet. En een heerlijker heiland dan de Heere Jezus Christus zult u ook nergens kunnen vinden. Maar deze lieve zaligmaker, die wil dode zondaren nog opzoeken. En hij wil ze nog in het hart grijpen. En hij wil ze nog brengen bij het werk dat hij heeft gedaan. En hij wil ze nog laten zien dat hij is gestorven voor hun zonde. Maar dat hij ook is opgewekt om hun rechtvaardiging. En wie tot deze Jezus is geleid, die zal het uiteindelijk ook kunnen meezingen. Drie dingen verheugen mijn gemoed. Het eerste, dat ik gewassen ben door Christus bloed. En het tweede verheugt mij nog veel meer, dat ik toebehoor aan Christus Jezus, mijn Heer. En het derde verheugt mij bovenal, dat ik weet waarheen ik reizen zal. Dat is geloofszekerheid. Buiten mezelf, in Hem, vast in de drie enige God. Amen.